Mooi moment in aanbidding weer vandaag. En één liedje past erg goed bij vandaag, dat zal ik straks noemen. Vond ik wel mooi. De vierde keer dat ik over aanbidding praat. God aanbidden, hem liefhebben. Je liefde naar hem uiten. Daarbinnen zijn ook weer verschillende vormen. Dit is niet alleen de laatste van de serie van vier over aanbidding, maar voorlopig ook even de laatste over de serie die ik 1,5 jaar geleden ben begonnen, The Ancient Path. Want zoals Jeremia zegt, zo zegt de Heere, ga staan op de wegen en vraag naar de aloude paden, de eeuwige of ancient paths, waar toch de goede weg is en bewandel die, dan zult u rust vinden voor uw ziel. We hebben het gehad over de weg gaan met Jezus en geestelijke disciplines. Aan de hand van de bergreden. Ik ga er nog een keertje wel ook heen over dienen en karakter. Over geld ga ik het nog wel een keertje hebben. Dus het is niet helemaal de afsluiting, maar voor nu sluit ik deze serie af. Dit is de grand finale, de grote finale, waar alles samenkomt, geloof ik. Het is vooral echt aanbidding en gebed, die raakt elkaar uiteindelijk aan. We hebben het, dat komt op deze plek waar we het vandaag over gaan hebben. Bij hem zijn. Contemplatief gebed, zoals ze dat dan heel officieel heet. Bij hem zijn. Gewoon meest christen zijn die je maar kan zijn. Bij hem zijn. Bij hem zijn. Daar gaan we het vandaag over hebben. Daar waar aanbidding en gebed elkaar ontmoeten. Bij hem zijn. We gaan het zo hebben over deze man. Het is, als je de preek nog kan herinneren van bijna een jaar terug over reukwerk. Die had 5 ingrediënten. En het eerste ingrediënt is druipend hars. En dat Hebreeuwse woord komt van druppelen, prediken en profeteren. Het verjaagt slangen. Het is een medicijn. En het is desinfecterend. En ik heb het relatiegebed genoemd. En hier valt dit onder, dat bij hem zijn. Gewoon er bij hem zijn, luisteren, intiem met hem praten. Daar gaan we het vandaag over hebben. De kerkgeschiedenis noemde dat vooral contemplatief gebed. Of contemplative prayer in het Engels. Want wat is dan een Bijbeltekst? Deze, 1 Thessalonicenzen 5 vers 17. Misschien wel een van de onmogelijkste teksten in de hele Bijbel. Bid zonder ophouden. Dat is behoorlijk lang. Dat is 24/7 als je slaapt. Overal maar door blijven bidden. Dat is toch vermoeiend? Dat kan toch niet? Ik ga het hebben over een man die het lukte. Misschien op een andere manier dan dat je nu gelijk bedenkt. Maar ik ga het hebben over broeder Lawrence. Deze man. Broeder Lawrence. Hij was een monnik in 1600. En hij begon niet als monnik. Hij ging eerst het leger in. En toen hij het leger in ging, vocht hij in een best wel gruwelijke oorlog. Daar maakte hij veel dingen mee. En zo maakte hij op een van de veldslagen, waarschijnlijk was het op een van de veldslagen, een geestelijke ervaring mee, die zijn leven heeft veranderd. Hij was daar en hij zag in de winter een dorre, normale, lege, kale boom. En opeens landde er een diep besef. Over een paar maanden staat hij weer in volle bloei en heeft hij weer vruchten. En op dat moment ontstond er een diep besef. Wow, God is in staat mijn dorre hart, mensenhart, weer tot bloei te brengen. Ik kan me als geen andere plek voorstellen dat als je op het slagveld vreselijke dingen ziet, misschien ook vreselijke dingen van jezelf ook niet goed vindt wat je allemaal doet, split second choices waar je spijt over hebt, de gruwelijke dingen die je meemaakt, schuldgevoelens, trauma's, Hij zag, God is werkelijk waar in staat om mijn hart weer tot bloei te zetten. De pijn, de verdriet, de zonde, de schuld, vul maar in. God is in staat mijn boom weer tot bloei te brengen. Iets heel simpels, maar het raakte hem diep en het heeft zijn leven aangeraakt. Vanaf dat moment, dat wordt dan zijn bekeringsmoment genoemd. Hij zit nog een paar jaar in het leger, maar wordt uiteindelijk, hij is een keer als spion, zijn verdenking van spion gevangen genomen. Maar gelukkig werd hij weer vrijgezet, maar dat moet geen leuk moment geweest zijn. Daarna werd hij verwond en uiteindelijk is hij daardoor het leger uitgegaan en is hij zijn geestelijke zoektocht begonnen. Eerst was hij gewoon bediende geworden bij iemand, maar later heeft hij zich bij een klooster aangesloten. In Parijs sloot hij zichzelf aan als broeder. Hij was waarschijnlijk niet hoog genoeg opgeleid om tot priester of wat dan ook. Hij kwam te werken in de keuken. Ergens tussen 26 en 30ste levensjaar kwam hij in de keuken te werken. Hij heeft 15 jaar lang heeft hij in de keuken gewerkt en daarna heeft hij de rest van zijn leven sandalen geknoopt. Die taak werd hem toebedeeld in het klooster en hij was daar helemaal blij mee. Broeder Lawrence, die worstelde met zijn gedachten, hij worstelde met zijn schuldgevoelens, met zijn verleden. Hij worstelde ook met het ritme van het klooster. Het lukte hem niet zo goed om die gebeden te bidden elke dag als die voorgeschreven werden, als de andere monniken. Maar hij hield wel zielsveel van God. Hij hield van Jezus. Hij hield van God. En de eerste 4 jaar waren eigenlijk verschrikkelijk voor hem in het klooster. Maar toen begon hij zijn eigen gebedstijl. Zijn eigen intieme gebedstijl. Hij heeft zichzelf voorgenomen om altijd bij God te zijn. Om in een voortdurend, rustig, intiem gesprek met God te zijn. Hij begon door de dag heen, tijdens het afwassen, tijdens het boodschappen doen, begon die simpele kleine gebeden te doen. Jezus, ik hou van u. Of God, help me. Of wauw, het. Zoals ik vanochtend door de omweg lekker door de polder heen ging, door de gewegafsluiting. En dan zie je die glorie stralen op het water en over de rivieren en de prachtige grasvelden. Dank u voor uw glorie, Heer. Dank u wel hoe mooi je dit gemaakt hebt. Simpele kleine gebeden. Hij begon zijn aandacht keer op keer op God te vestigen. Niet om het in perfectie te doen. Niet om. Natuurlijk, hij ging met mensen blijven kletsen. Als mensen hem aanspraken, dan ging hij niet. Nee, ik blijf bidden. Nee, het is op een ontspannen manier. Maar hij merkte, nou misschien moet ik het zo zeggen, de mensen om hem heen merkten het vooral. Mensen begonnen hem, hij begon op te vallen. Hij droeg een ongewone vrede. De aanwezigheid van God nam toe in zijn leven en hij werd bijzonder gevonden. Hij is nooit een spreker geworden. Hij heeft zelfs nooit een boek geschreven. Dat hebben andere mensen over hem gedaan. Hij werd op een gegeven moment door mensen uit de omgeving bezocht. Zelfs priesters en dingen en wat hogere mensen. Begonnen hem vragen te stellen. Wat doe jij? Je hebt iets bijzonders. Vertel me, hoe ben jij door die worsteling van je gedachten heen gekomen? Want die eerste 4 jaar worstelde hij zelfs met zijn redding. Of hij wel naar de hemel zou gaan. Vette schuldgevoelens. En hij zette maar door. Het was geen makkelijke weg. Als je dit gaat toepassen, dan merk je veel onrust in je gedachten. En zoveel afleiding en interne worstelingen. Maar hij ging door en Jezus nam zijn leven over. En mensen zagen het. Mensen begonnen hem brieven te schrijven. En hij schreef brieven terug. Zo zei hij in een van de brieven. Die ene tekst, waar staat die? Wij moeten ons hart een geestelijke tempel maken, zodat wij hem daar onophoudelijk kunnen aanbidden, adoreren. Die heb ik vorige keer, ook al genoemd. De theologie van wij zijn een tempel van de Heilige Geest staat als basis voor wat ik vandaag vertel. Om de boodschap van vandaag goed te pakken. God is altijd bij ons. Daar zijn we niet altijd bewust van. Dat voelen we niet altijd. We moeten ons daar meer bewust van worden. Onze gedachten daarop richten. En dan zal door de tijd heen door de jaren heen zijn aanwezigheid en de vrede en zijn karakter toe gaan nemen. Hij heeft prachtige dingen gezegd. Oké, hoe zei hij het? Maar daar in de keuken ontstond iets moois. Hij begon geleidelijk zijn gedachten te richten op God. Hij wilde een voortdurend gesprek met God ontwikkelen. Dat is wat een van zijn beste vrienden over hem zei. Toen hij dood was, heeft hij al zijn brieven verzameld. Heeft hij een ding over zijn leven geschreven. En ik zal hem er even nog bij pakken. Het is een groot bekend boek geworden. Dat boek, Practice the Presence of God, is wereldwijd in allerlei kerken en in de katholieke kerk bekend geworden, gelezen, omdat het zo, het is niet alleen maar geschreven voor priesters, voor mensen die zich op gaan sluiten in een klooster. Het raakt juist iedereen. Dit kan iedereen. Iedereen kan in zijn dagelijkse dingen Gods aanwezigheid gaan toepassen. Bewust worden van God die altijd bij hem is. Het werd een populair boek. John Wesley bijvoorbeeld heeft het verslonden en aangeboden weer. Brother Lawrence in een van zijn brieven. Wen je er geleidelijk aan je hart van tijd tot tijd gedurende dag aan hem aan te bieden. Tijdens je werkzaamheden, op elk gewenst moment dat je kunt. In deze wereld is er geen ander leven zoeter, verrukkelijker dan een voortdurend gesprek met God. En in een van zijn brieven geeft hij dan een soort van een definitie over, dus dat practicing the presence, het praktiseren van Gods aanwezigheid, of wat de meeste mensen genoemd hebben in de kerkgeschiedenis, contemplatief gebed, overdenkend gebed. De heiligste, meest gewone en meest noodzakelijke praktijk van het spirituele leven is die van de aanwezigheid van God. Het is om te genieten van en gewend te raken aan zijn goddelijke gezelschap. Nederig te spreken en liefdevol met hem te converseren de hele tijd, op elk moment, zonder regel of maat, vooral in tijden van verleiding, lijden, dorheid, vermoeidheid en zelfs ontrouw en zonde. We moeten onszelf voortdurend inspannen, zodat al onze handelingen zonder uitzondering een soort van kort gesprek met God worden. Zelfs als we het moeilijk hebben, zelfs als we foute dingen doen, moeten we zo snel mogelijk terugkeren bij God, vergeving vragen. Het is gelijk weer goed. Onze eigen gevoelens zijn meer het probleem dan Gods gevoelens. Oprechte bekering, dan is het weer goed. Ook daar wil God gelijk weer aanwezig zijn. En op een gegeven moment gaat hij zo ver dat hij zegt, ik zou geen strorietje van de grond oprapen zonder zijn bevel. Om welke andere reden dan alleen uit pure liefde voor hem. Ik vond het leuk dat vandaag juist dat kinderliedje werd gezongen van sta eens even op, juich eens, ga zitten, ga eens rondje draaien. Alles alleen maar om hem lief te hebben. Vond ik leuk, een leuk knipoogje dat inderdaad, al rij je met de bus weer naar werk, al zit je de steiger op te bouwen, al zit je je accountancy ding weer bij te werken, al loop je rond op je kantoor. Ik probeer even allerlei vakgebieden te beschrijven. Daar op je werk, daar in je gezinsleven, heb hem lief. Ga eens even werken als je Jezus lief hebt. Ga eens lekker werken met hem erbij. Ja, dat is zijn boodschap. Zijn leven werd een lieflijk reukwerk voor God. En mensen zagen het. Mensen begonnen over hem een boek te schrijven. Hij zegt op een gegeven moment ook, als ik een spreker zou zijn, zou ik het nergens anders over hebben dan het praktiseren van de aanwezigheid van God. Zijn boodschap is gehoord. Hij wist het niet. Hij wist niet dat hij impact had. Hij dacht dat hij een simpele, mislukte ziel was. Die gelukkig gered was op een gegeven moment en van God hield. Hij had niet door wat voor impact te hebben. Wij hebben niet altijd door wat voor impact we hebben. Als wij maar zuiver gericht zijn op de liefde van Jezus, dan komt die impact vanzelf. Dat geloof ik echt. Nou, waar zie je dat dan? Wat is dan het praktiseren van Gods aanwezigheid en waar zie je dat terug in Gods woord? Even kijken. Een hele mooie Psalm 27, vers 4. Ik denk mijn nummer 2 lievelingstekst. Hè? Ik heb de lievelings is Johannes 1, vers 14. Had ik het vorige keer over, maar Johannes 7, Psalm 27, vers 4 zie je heel duidelijk. Het is zo moeilijk te omschrijven wat dan dat is. Dat praktiseren van Gods tegenwoordigheid of contemplatief gebed. Wat is het? Hoe omschrijf je het? Nou, je ziet het terug in deze psalm, in dit vers. David zegt hier, en dan zie je drie aspecten terugkomen. Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dat ik zal zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere, al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Hij noemt dat dit één ding is. Maar het lukt hem niet om het in één woord te beschrijven. Hij heeft meerdere dingen nodig om dit uit te leggen. En dat zie je ook als je mensen daarover leest. Ik heb, ja, je gelooft het of niet, maar ik ben hier al anderhalf jaar mee bezig. Om dit samen te stellen, want ik vind dit mega vet. Dus ik heb nog een boekje die je nog mee kan nemen. Met allemaal prachtige quotes van mensen uit de kerkgeschiedenis. Die het allemaal vanuit hun kant bekijken en toepassen. En daar zal ik straks nog wat over zeggen. Wat zie je hier terug? Welke aspecten je ziet verblijven, zijn bij God. Maar ook, als je dan daar bent, ook naar hem kijken. Aandacht hebben voor hem. Iemand zei, je kan in de trein zitten. Aan het appen zijn met iemand die drie provincies verderop zit. En dan ben je meer aanwezig bij die persoon. Bij die provincies verderop, want daar zit je aandacht, terwijl dat hier naast iemand ook zit. God zit naast je. Maar waar zijn je gedachten? Ben je er bewust van? Daar gaat dit over, je bewustzijn. En als laatste die diepe overdenking, het onderzoeken, het leren kennen van hem. Drie aspecten die je hierin terug ziet komen. Verblijven, kijken, overdenken. En zo zei iemand anders het heel mooi. Billy Humphrey, het praktiseren van Gods tegenwoordigheid, over God nadenken, je bewustzijn van zijn aanwezigheid en gemeenschap met hem hebben. En iemand anders noemt het weer zo, contemplatief gebed is een soort gemeenschap bedoeld om onze intimiteit met God en het bewustzijn van zijn aanwezigheid te vergroten. En mijn favoriete Bijbelleraar alle tijden, hij is helaas overleden, ik heb hem twee keer mogen meemaken. Die zegt het heel kort. Aanbidding is aandacht. In aanbidding hebben wij aandacht voor God. Niet aandacht voor onszelf. Niet aandacht voor de zorgen van de wereld. Wij hebben aandacht voor God. Dat is toch mooi als je met iemand omgaat die aandacht voor jou hebt. Dat is toch liefde. God vindt dat ook mooi. Ik vind het prachtig als wij werkelijk waar aandacht voor hem hebben. Dan gebeurt er iets. De meest Bijbelse term zou ik zeggen aanschouwend gebed. Contemplatie betekent ook beschouwen, aanschouwen, denken over. Daarom heeft de kerkgeschiedenis, ik denk, best correct zo genoemd. En de allereerste preek van deze hele serie was mediteren op het woord. Dat is een soort voorstadia waar contemplatief gebed uit kan ontstaan. Vaak in onze stille tijd, dat zou je meegemaakt hebben. Dan ben je aan het lezen en een Bijbeltekst raakt je. Die springt als het ware van de pagina. En je doet bewust zo en je gaat dan gewoon even nadenken. En gewoon even bij hem zijn, het op je in laten werken. Dat moment, dat is contemplatie. Ik zou zeggen, blijf daar even in hangen. Relatiegebed. Nou, elke kerkstroming en iedereen zal dit anders noemen. En dat mag, want het is voor iedereen anders. Het ziet er voor iedereen anders uit. Dus zorg dat je dit niet als een soort systeem of ritme of stappenplan ziet. Er worden door de kerkgeschiedenis heen dus contemplatief gebed genoemd. Wat aan overdenkend, aanschouwend gebed is. Bij God zijn. Brother Lawrence noemt het praktiseren van de aanwezigheid van God. Andere mensen noemen het luisterend gebed. Stil gebed. Want we gebruiken geen woorden vaak op die momenten, maar gewoon, we zijn stil. Gemeenschap met God. Wachten op God. Sommige kerkstromen noemen ze het ook soken. Het inzuigen als een spons van de aanwezigheid van God. Dit is allemaal één ding. En allemaal andere uitingsvormen, want iedereen is anders. Maar ten diepste, gebed is de inspanning om het hart gericht te houden op de Vader. Die zet ik pas op mijn Facebook. Van Madame Guyon. Nou, waar zien we dit dan terug in de Bijbel? Nou, ik denk op heel veel plekken. Jezus ging naar eenzame, stille plekken en zocht de stilte op om bij God te zijn. In zijn discipelschap heeft hij ook drie fases. En dan zie je dat in het discipelen van zijn discipelen, hier vat hij het samen. En hij stelde er 12 aan in Marcus 3, om bij hem te zijn. Fase 1. En om hem uit te zenden om te prediken. Fase 2. En macht te hebben om de zieken te genezen en de demonen uit te drijven. Fase 2 en 3 kunnen niet zonder fase 1. Voor iedereen geldt, welke roeping je ook hebt op je leven, wat je ook mag doen voor Jezus, klein of groot, eerst zijn wij met hem. Maken we hem gewoon mee in ons dagelijks leven. De discipelen maakten Jezus niet mee een uur per dag, een half uur per dag in hun stille tijd. Ze maakten Jezus heel de dag mee. Ze waren heel de dag met Jezus. Ze waren met Jezus aan het eten. Ze zagen hoe Jezus met vreemden op straat omging. Ze zagen zelfs hoe Jezus in de winkel iets kocht. Alles maakten ze met Jezus mee. Dat is de beste vorm van discipelschap. Alles met Jezus doen. Dan groei je uit tot je destiny. Tot je bestemming. Maar denk ook aan Mozes en Jozua die in de tent verbleven. David die talloze psalmen hierover schrijft. Zoals die psalm 27 vers 4. Of de profeet Elia die God ontmoette in de stilte. En misschien wel een van de bekendste waar jullie allemaal aan moeten denken. Maria gezeten aan de voeten. Luisterend naar het woord des Heren. En natuurlijk Paulus die het op verschillende momenten anders omschrijft. Zoals net. Bid zonder ophouden. Ik geloof, ja, hij heeft het ook over volhardend gebed. Maar zonder ophouden kan niet anders dan gewoon een ontspannen, altijd aanwezige Heilige Geest in jouw tempel zijn. Je kan niet 24 uur per dag praten. Dus het moet gaan over een aanwezigheid van God in onze tempel. Dat wij daar bewust van zijn. Even kijken. Ga ik nou te snel? Nee. Dus op basis. Oh ja. Ik had dus het gehad over die Hebreeuwse woorden haga en siach. Over die woorden mediteren. En daarin zag je op een gegeven moment ook. We konden mediteren op het woord. Konden mediteren op zijn belofte. En op een gegeven moment staat er ook heel duidelijk dat wij mogen mediteren over God zelf. Psalm 63, vers 6 en 7. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Nou, dat is een oude term voor er erg van genieten. Dat het mooi is. Mijn mond zal roemen van met vrolijk zingende lippen wanneer ik aan u denk op mijn bed. Over uw pijns, haga, in nachtwaken. Het is mediteren op God, het is denken aan hem. De basiswaarheid, jij bent een tempel van Gods geest. En wij zijn één met hem. 1 Korinthe 6, vers 17 zegt, wie zich echter met de Heere verenigt, tot geloof komt, zich bekeert, is één geest met hem. De ark, is hier. De Heilige Geest woont in ons. We zijn één met hem. En wat mag dan gebeuren? De gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Paulus zegent zijn discipelen, zijn kerken hier met, als je dat letterlijk vertaalt, koinonia is gemeenschap, is intimiteit van de Heilige Geest. Zij met allen. Wij mogen één zijn, wij mogen zijn bij hem. Nou, wat doet dat dan in je leven als je dit meer en meer gaat toepassen? Als je als broeder Lawrence tijdens het fietsen, ook tijdens je stille tijd zit en op hem focust, wat gebeurt er dan? Nou, we hadden al gezegd, de kracht van aanbidding. Aanbidding brengt je in een ontmoeting met God. Nou, overduidelijk, dit brengt je in een ontmoeting. En je wordt wat je aanbidt, zei ik toen al. En dat zie je heel duidelijk in deze prachtige tekst, waar ook dat woord aanschouwen vandaan komt. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd van hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Paulus heeft hier een heel hoofdstuk geschreven over Mozes, die op de berg de glorie van God had gezien, bovenop, weer terugkomt en zijn gezicht straalde en hij deed er een doek overheen, omdat de mensen om hem heen het niet aankonden. Dit is de context en dan zegt hij wat we nu bezitten als christenen, als wedergeboren christenen, gaat hier bovenuit. Wij kunnen hem nog dieper en mooier ontmoeten dan wat Mozes heeft meegemaakt. Want ons gezicht gaat niet stralen, ons hart zal meer en meer gaan stralen. Omdat wij Jezus ontmoeten in aanbidding, in gebed, tijdens contemplatief gebed. Rusten, zitten, genieten van zijn aanwezigheid maakt dat jouw hart gaat stralen. En we worden veranderd naar zijn karakter. En God gaat spreken, het zet profetie vrij. Externe stilte traint het hart in interne stilte. Een interne stilte maakt de oren van het hart wakker om de stem van God te horen. Zijn moeder Susan uit de 6e eeuw. Een van die woestijnvaders en moeders. Nou, wat doet het allemaal? Het maakt je dus bewust van zijn aanwezigheid. Een diepere intimiteit met God. Het maakt je stil. Het brengt je tot rust. Oh, dat hebben we zo nodig. Als ik een hele dag les gegeven heb aan al die tieners. Soms kan ik niks meer hebben in de auto. En dan zet ik geen enkel muziekje op en dan rij ik gewoon lekker een half uur, drie kwartier naar huis. En dan heb ik gewoon behoefte aan stilte. God wil stilte en rust geven aan in deze overdrukke maatschappij. Geloof, vertrouwen groeit. Groei in karakter. Zonde, leugens, pijn, emotionele, psychische dingen, alles wil God aanraken en groei in karakter. God leren kennen. God wordt echter voor je. Oh, er gebeuren zoveel dingen hierbij in de ontmoeting met God. En Gods aanwezigheid neemt toe. Jezus zegt niet voor niks in Matthäus 6, vers 6. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. Sluit uw deur en bid tot uw vader, die in het verborgen is. De binnenkamer was een kamer, niet alleen binnen, maar ook nog eens weer daarbinnen. Dat was de kast waar ze de voorraad in deden. Even van niemand afgeleid worden. Als dat bij jou de voorraadkast is, doe het. Maar er zijn vast andere plekken waar je je lekker kan van de externe drukte los kan breken. Van je kids tot en met je werknemers, tot wie dan ook. Misschien lekker het bos in. Zoek de stilte op. Stilte en afzondering hebben we nodig. Daar komt alleen wel op dat moment dat je dan stil wordt, gebeurt er iets waar we niet gewend zijn als westerse christenen. Er komt afleiding, onrust, gevoelens, gedachten. Dit moet ik nou doen, dat niet vergeten. Daarom neem even een notitieblokje mee, dat je dingen even op kan schrijven. En schrik niet van als dit de eerste keer is dat je dit wat serieuzer toepast, die in de stilte bij God zijn, schrik niet van de hoeveelheid gedachten die op het eerste moment over je heen komen. Want we zijn zo getraind om achter onze externe impulsen aan te rennen, dat we niet meer weten wat er echt in ons speelt. En op dat moment dan komt de interne onrust omhoog. En dat heeft even tijd nodig om die stof weer neer te waaien. En focus daar niet op. Blijf gewoon op God focussen. En langzaam zal die interne onrust echt minder worden. Ik ben voor mijn 20ste tot mijn 30ste levensjaar door een zware depressie, burn-out gegaan. En nog wat psychische labels had ik. Ik heb dit zo vaak moeten toepassen, omdat ik zoveel angsten, leugens en trauma's had waar ik doorheen moest. Ik heb uren gewoon in de stilte gezeten, soms op mijn kamer, soms gewoon in de natuur, omdat er gewoon zoveel in me gebeurde. God heeft mij daar langzaam door de jaren heen tot rust gebracht, genezen. Hij zei een keer in een droom, in de oppervlakte van de aanbidding zal je genezing zijn. Door de jaren heen geloof ik dat echt, dat hij dat gedaan heeft. Ben ik echt weer gezond? Kan ik gewoon weer werken en functioneren en gewoon kids hebben? En dat was, als je mij kende uit de tijd van 20 tot 30, ik kon bijna niks hebben op sommige periodes. Ik heb periodes alleen maar op mijn bed gelegen, omdat ik de angsten gewoon niet aankon. Ik ben bij God, ik ben dit gaan toepassen. Ik heb gewoon alleen maar gefocust op hem. En langzaam maar zeker ging de stof neerwaaien. En kwam Jezus in mijn leven. Meer en meer. Het is niet dat je daardoor gered bent. Maar het focus, die vrede, shalom, komt meer en meer. Zijn aanwezigheid en die genezing komt meer tot stand. De externe afleidingen moet je gewoon even van afsnijden. Familie, vrienden, huis opruimen, hobby's. Even een notitieblaadje, even allemaal opschrijven. Dat moment is niet voor die dingen. Zoek misschien zelfs een plek buiten je huis, zodat je je huis niet ziet, hoe nog niet opgeruimd die is. Maar je hebt ook interne afleidingen. Dat noemen ze, de Desert Fathers noemen dat ongezonde vertroostingen. Dingen waar je heen vlucht als je je gestrest voelt. Dingen die je eigenlijk als eerste begint te doen als je je niet lekker voelt. Ongezonde vertroostingen. Die komen omhoog. Die onrust of dat niet lekkere gevoel komt juist omhoog. Als je even niks hebt om even te Netflixen of te FaceTime scrollen of fitnessen. Heel veel dingen. Iedereen heeft zijn eigen manier om te vluchten. Het zijn niet per se slechte dingen. Echt niet hoor. Maar het kan een vlucht worden. Een ongezonde vertroosting, terwijl dat Jezus onze vertroosting moet zijn. Afwijzingen, trauma, schuldgevoelens, twijfels, angsten. Alles wil Jezus stap voor stap genezen. Contemplatie zal je denken vernieuwen. Leugens en het slechte beeld van God eruit, waarheid erin, zei Madame Guyon. John Mark Comer zegt het ook zo mooi, wat dit is. Naar God kijken. Die naar jou kijkt in liefde. Je overgeven aan zijn liefde. Dat is een proces, hè? Je overgeven aan zijn liefde. En rusten in zijn liefde. De woestijnvader zei: help mij mezelf te leren kennen. Zodat ik u beter kan leren kennen. Wij hebben allemaal zelf een eigen blik op het leven. Ons hart, onze denken. Die is troebel. Ja. We moeten een gedeelte van onszelf beter leren kennen, willen wij God beter leren kennen. Want er moeten dingen van onszelf af. Zonden moeten beleden worden. Leugens moeten weggefilterd worden. Pijn, waardoor je bitter bent, moet langzaam genezen. Zodat wij meer en meer puur Jezus zullen zien. Ik weet nog dat in mijn begintijd ik dit ben gaan toepassen. Toen was ik om de zaterdag ging ik bussen wassen bij mijn opa. En dan was ik al 3-4 uur aan het bussen wassen. En toen, ik had net dat boekje gelezen. Dus ik ging daar gewoon proberen om 4 uur lang in Jezus aanwezigheid te zijn. Het ging absoluut niet perfect. Maar het was een heerlijke tijd. Dat je gewoon bij hem zijn. Ik ging gewoon constant proberen te blijven bidden. Ja, ik weet niet of dat per se is wat echt bedoeld is, maar spendeer tijd met Jezus. Elk moment van de dag. Als je aan het bussen wassen bent, als je je fiets aan het repareren bent, doe het vaak. Dus een plek zonder afleiding, notitieblokje helpt. Wees niet ontmoedigd. Het heeft echt even tijd nodig om er een gewoonte van te maken. Als er afleidende, zondige dingen zijn, dingen uit je verleden, belijden, maar daarna niet op focussen meer. Niet blijven hangen in de herinneringen aan je zonde. 1 keer belijden is genoeg. Jezus wil niet dat we het 100 keer belijden, want 1 keer is bloed erover klaar. Daarna wil hij dat we gaan focussen op Jezus. Deze Bijbeltekst vind ik zo mooi. Romeinen 13, vers 14. Maar bekleed u, zink in met de Heere Jezus Christus. En daar staat, verzorg het vlees niet om begeerte op te wekken. Dat stamt af van denken aan. Wees niet te veel bezig met je zonde of je zonde uit je verleden. Bekeer je, doe Jezus aan en daarna geen aandacht meer aan je zonde uit het verleden of je slechte dit of dat. Hij zegt, geef geen aandacht, want dat wekt juist de begeerte weer op. Wat je aandacht geeft, groeit. Ja, belijden, bekeren, dan is de vergeving en dan is het klaar. Dan mogen we het vergeten, want Jezus is het dan ook vergeten. Hij denkt er dan ook niet meer aan. En zo zei ik vroeger altijd een beetje half grappig, maar oh, wat geloof ik hierin. Pornografie versus Christografie. 1 van de dingen waar bijvoorbeeld mannen heel vaak mee zitten, maar er zijn heel veel andere dingen. Niet-goedografie versus Christografie. Grafie is een beeld waar je naar kijkt, waar je door gefascineerd wordt. Wij moeten gefascineerd worden door Jezus, Christografie. En dan gaan al die andere dingen langzaam wegcijpelen. Gaat allemaal weg. Ja, tijd heeft het nodig. En onze westerse mentaliteit is het niet gewend. Hè? En dat zie je dus in die Maria Martha, hè? Zie je dat terugkomen zo. Hè? Maria ging lekker chillen. Martha denkt, wat? Nee, we moeten nog zoveel doen. En tuurlijk, er moeten dingen gebeuren. Maar Jezus wou wel even de kern laten zien. Ten diepste gaat het om mij. Ten diepste gaat het gewoon om aanwezigheid. Niet om 100 voorbeders te doen. Zelfs in bidden kan je een presteerder worden. Het gaat om, ten diepste gaat gebed om bij mij zijn. Bij Jezus. Productie versus rust. Een spanningsveld tussen bidden en doen. Verblijven en productiviteit. Maria versus Martha. Er zit zoveel vrucht in. En dan eindigt het, als je dan meer jezelf leert kennen, dat wegfiltert door de tijd heen. En je richt op God. Dan gebeurt er dit. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Daar sluit ik mee af. Dit proces is een proces meer en meer dat wij Jezus zullen kennen en zien. De filter van ons hart wordt zuiverder en meer zien wij Jezus. Wees met hem, praktiseer zijn aanwezigheid. Schrijf in je agenda, wanneer je stille tijd is, je mag van mij even een blaadje meenemen. Dit zijn ja, heel wat quotes, prachtige inspirerende quotes. 1 per dag, misschien 2. En een paar versen. Dus nu even je agenda pakken, je mobiel en je schrijft op in je stille tijd. Je mag verder gaan waar je zelf al stille tijd altijd in houdt. Misschien ben jij in Genesis bezig, ga gewoon daar elke keer verder. Als je niet iets bezig bent, lees Johannes 14 tot 17. Dat gaat over de diepe relatie van Jezus, de inwonende Heilige Geest. Je mag het zelf weten, maar neem een blaadje mee, ik heb er 15. Anders dan heb ik ze ook nog digitaal. Neem er eentje mee. Lees 1 of 2 quotes per dag. Lees 2, 3, 4 versen uit Johannes. En de komende 3 weken, elke dag een kwartier, misschien een half uur, bij hem zijn. En dat ziet er bij jou anders uit dan bij mij. Bij jou weer anders uit. De plek is anders, het karakter is anders. Iedereen gaat anders om. En als dan God iets heel boeiends laat zien, tuurlijk mag je dan lekker weer woorden gebruiken en in gebed gaan. Het is geen vastgegeven. Wees bij hem en leef. Vader, Heer, we geven dit zo alles aan u. En ik weet dat u het uitwerkt en dat u het inspireert. Het praktiseren van de aanwezigheid van God. Amen.